Het is 17 maart 2008. Mijn naam is Daan de Wit voor Deep Journal, aan de lijn met Willem Middelkoop, de auteur van de bestseller Als de dollar valt. Willem, wat is het laatste nieuws?
Dat de dollar hard valt. Het is nu maandagochtend. Zondagavond. Als de zondag verspringt naar maandag voor ons, dan beginnen de financiële markten weer te handelen in Azië. En we hebben vannacht in de eerste uur dus van maandag gezien de dollar is gedaald van zeg maar een 1,57 naar 1,59, twee volle centen. En dat gebeurde op het nieuws dat Bear Stearns, die banken, die grote zakenbank Wall Street, de kleinste van de vijf grote zakenbanken, die vrijdag al in problemen was gekomen. Die is nu het weekend overgenomen in een soort reddingsoperatie. Die reddingsoperatie moest slagen voordat de beurs in Azië dus maandag open gingen. Nou, dat is gelukt. En de uitkomst van die reddingsoperatie is dat JP Morgan Chase, die betaalt $2 per aandeel. De aandelen van Bear Stearns die sloten vrijdag op $30. Vrijdagochtend stonden ze op $60 en een jaar geleden stonden ze op $160. Dus aandeelhouders, een van de grootste zakenbanken van Wall Street, hebben die aandelen die dalen van $160 naar $2. Maar veel belangrijker is dat duidelijk is geworden dat de kredietcrisis een grote bank Wall Street heeft laten omvallen. Het is natuurlijk alleen maar een soort kunstmatige reddingsoperatie, maar Bear Stearns is gewoon, ja, het is gewoon einde oefening voor die belangrijke bank.
Maar wat betekent dit? Want het lijkt wel of er twee parallele werelden zijn. We lezen in de krant dat het allemaal heel slecht gaat met de banken. Maar ondertussen, ik was laatst op een bruiloft, toen kon het allemaal nog weer niet op. Gaat het leven gewoon door? Je merkt er wel iets van, maar komt er een soort tipping point? Of wat denk je?
Het klopt. Het lijken twee compleet gescheiden processen te zijn. Processen die zich afspelen in de financiële wereld, op het gevolg van de kredietcrisis en de reële economie, die daar eigenlijk niets van merkt. Maar die reële economie, die is natuurlijk compleet afhankelijk van wat er in de financiële economie gebeurt. Vroeger was de financiële economie een afgeleide van de reële economie. Nu is de reële economie een afgeleide van de financiële economie geworden, lijkt het wel. We kunnen alleen maar zo'n goed draaiende economie hebben met z'n allen, omdat we zo vreselijk veel kunnen lenen tegen een hele lage rente met z'n allen, wereldwijd. En daarom kunnen we al die huizen bouwen, kantoren bouwen. Daarom kunnen we al die huizen kopen. Daarom kunnen we makkelijk geld lenen om iets te kopen. En als er iets fout gaat in het financiële systeem, als er een kredietcrisis uitbreekt en die is nu uitgebroken, en hier was ik altijd bang voor, hier hebben wij eigenlijk altijd voor gewaarschuwd in onze gesprekken, dan wordt dat lenen van geld dus minder makkelijk. Het wordt duurder. En dan is dus die grote aanjager onder die grote groei van de wereldeconomie, die verdwijnt dus. Want ook in China is er heel veel geld uitgeleend tegen hele lage rente en er is in projecten geïnvesteerd die niet renderen. En nu begint wereldwijd beginnen de banken tot bezinning te komen. En dat gaan we merken in de reële economie, vertraagd. Dat is nu al aan het beginnen. Maar wereldwijd krijgen we, als we geluk hebben, alleen een wereldwijde groeivertraging. Als we pech hebben, krijgen we een wereldwijde recessie. En als we heel veel pech hebben, dan houdt dit systeem het zelfs niet. Daar is nu een serieuze angst voor.
Toen ik je 2 jaar geleden voor het eerst sprak, toen had je het over de goudprijs. Inmiddels is die vergeleken met toen zo ongeveer verdubbeld. Er zijn verhalen over mensen die kerkklokken van een plein stelen, een kerkklok uit 1309, om die te gaan omsmelten.
Dat is koper.
Wat zeg je?
Dat is koper of niet?
Koper. In ieder geval metalen, wat je toen ook al zei. Ja. Dingen die onder de grond zitten. Gaan we dat soort dingen nog meer zien? Dat die goudprijs nog gaat stijgen?
Je kan vrij makkelijk voorspellen wat er nu gaat gebeuren eigenlijk. Wordt het steeds makkelijker. Ik kijk nu net trouwens naar wat bewegingen op een scherm bij CMC. Dat de bankaandelen zijn allemaal zo'n 5-10% lager. En ook bijvoorbeeld aandelen, indices voor emerging markets, dus die nieuwe opkomende economie, die zien ook allemaal zo'n 5% dalen vandaag. Maar wat er nu gaat gebeuren, de enige manier om dit systeem in de hand te houden, gewoon echt zo te laten functioneren dat het grote publiek eigenlijk niks van merkt, dat is echt door dat de overheid alles wat in problemen komt op gaat kopen. En dat proces is al bezig. Hè? We hebben Northern Rock, de Britse bank die problemen kwam, opgekocht. Bear Stearns in problemen nu. Wordt eigenlijk opgekocht. Wel door JP Morgan, maar dat gebeurt met geld van de Federal Reserve. En het risico ligt bij de Federal Reserve, bij de Centrale Bank van Amerika. Dus wat je nu gaat krijgen, is dat al die partijen die in problemen komen, en dat worden er veel meer, die gaan allemaal opgekocht worden. Want als je ze failliet laat gaan, dan is het grote gevaar dat de domino's gaan vallen. Dat de ene domino de andere aansteekt. Aanraakt. En dat moet ten alle tijden worden voorkomen. Dat zal ten alle tijden worden voorkomen. Maar als dus de overheid alles op moet gaan kopen, dan komt er dus een enorme geldtoeveelheid bij. De geldpers gaat nog harder draaien.
Ja.
En vooral in Amerika gaat dat gebeuren. De rente gaat bovendien extreem verlaagd worden. In Amerika gaan we deze week, denk ik, of volgende week een renteverlaging krijgen met 3/4 tot 1%. Daardoor staat de dollar nog meer onder druk. Dus de dollar is echt opgegeven. Dus die dollarval gaat verder door. Hopelijk breekt er geen dollarpaniek uit. Als een dollarpaniek uitbreekt, dan hebben we ook een groot probleem. Dan hebben we echt een groot probleem. Maar als er geen dollarpaniek uitbreekt, maar die dollar blijft gewoon wegzakken de komende tijd, dan betekent dat wel wat grondstoffen, bijvoorbeeld de prijzen gaan verder stijgen. Met name goud en zilver gaat verder stijgen. Dat zijn echt vluchthavens geworden. En dat betekent eigenlijk ook dat de inflatie gaat verder toenemen. Maar dat zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld belangrijke bedrijven zoals Unilever of Shell, de veilige bedrijven, de oude economie, die worden eigenlijk juist veel meer waard. Je ziet nu beurzen dalen, maar als je zoveel inflatie krijgt en geld wordt uiteindelijk bijna waardeloos, dan gaan mensen juist naar aandelen vluchten. Want je kan veel beter een aandeel in een bedrijf hebben, dat wordt nooit waardeloos, dan geld op de bank. Dus in dit scenario wat we nu krijgen, dat er nog veel meer geld wordt gecreëerd om al die verliezen op te vangen, dat zorgt ervoor dus dat er veel meer inflatie komt, een grote geldontwaarding komt. En aandelen kopen is een safe haven, een veilige haven tegen inflatie. Want in een inflatiescenario worden aandelen, dus bedrijven in geld uitgedrukt, dus steeds meer waard.
Ja, maar wat betekent dit voor de man in de straat als die inflatie zo enorm stijgt?
Ja, spaargeld heb je niks. Als
pensioen.
Je uitkering of pensioen hebt, dan lever je elk jaar in. Veel in, omdat je niet voldoende voor inflatie wordt gecompenseerd. Daarom komen steeds meer middengroepen, laagst betaalden, komen in grote problemen, financiële problemen. Inflatie is wat dat betreft een stille killer.
Maar gaan we grote prijsstijgingen zien en mensen die nu jong zijn en aan hun pensioen werken, kunnen die hun pensioen wel vergeten?
Nou, je gaat sowieso grote prijsstijgingen zien. Die inflatie die wordt nu echt, die gaat heel sterk oplopen. Dat gaat mogelijk zelfs uit de hand lopen. Dat komt door die grote geldontwaarding. Dus prijzen zullen verder omhoog gaan. De economie zal onder druk komen te staan. En de hoop, je mag erop hopen dat de recessie die in Amerika nu zeker is, je mag hopen dat het geen depressie wordt in Amerika, dat dat niet zorgt voor recessie hier in Europa. En ik denk dat centrale banken alles aan gaan doen om dat te voorkomen. En dat kunnen ze eigenlijk dus alleen maar doen door onbeperkt hoeveelheden geld echt te gaan creëren om zoveel mogelijk van die problemen op te gaan kopen. En dat leidt dus tot verdere geldontwaarding.
Ja, dus dat klinkt niet heel aantrekkelijk.
Nee, alles wat er nu staat te gebeuren is zorgelijk. Of het nou linksom of rechtsom gaat. Of het nou de grote inflatie wordt door al die geldcreatie. Of dat er verder paniek uitbreekt. Dat is nog zorgelijker. Het systeem staat, het financiële economische systeem waar wij al jaren over praten, dat die mogelijkheid er was dat ooit een systeemcrisis zouden krijgen. Het IMF heeft vorige week gezegd dat beleidsmakers moeten nu plannen gaan maken, moeten gaan nadenken over het ondenkbare. Think about the unthinkable. Nou, die unthinkable is dat dit systeem gewoon ineenstort.
Waar raad jij de man in de staat aan? Want daar hebben we het ook al vaak over gehad. En nu is de situatie.
Je kan niet zoveel doen. Als je veel geld hebt, dan is het interessant om een deel van dat geld om te zetten in goud en zilver. Dat is eigenlijk al jaren. Daarom gaan die goud- en zilverprijzen nu ook zo omhoog. En niet omdat ik al jaren zeg, maar omdat mensen met geld dus eieren voor hun geld kiezen. Of ze beter zeggen goud en zilver voor hun geld kiezen. Ik zie net trouwens een berichtje. IMF meldt nu recessie. een potentieel probleem voor Europa is. Voor het eerst zal dat worden gezien.
Ja, want we kunnen hier toch niet totaal onafhankelijk onszelf wanen van Amerika.
Nee, ik denk dus ook dat je sowieso een recessie gaat krijgen. Andere fles die nu binnenkomt van het IMF, de financiële crisis, zal een significante impact hebben. Nou, het IMF zegt nu dus eigenlijk, in Europa gaat een recessie uitbreken, in Amerika gaat dan een zware recessie uitbreken. En dan mogelijk in Azië een groeivertraging, maar geen recessie. En dat is dan het dus de best case scenario.
Maar je hebt toen ook gezegd in onze gesprekken dat het slim is om misschien op stap te gaan en weg te gaan uit de grote steden. Zeg je dat nog steeds? Of,
Kijk, we hebben wel zitten filosoferen van wat gebeurt er?
Want jij bent er ook nog steeds.
Ik woon buiten de stad, Raaf.
Ja, oké. Maar je woont wel in een van de dichtstbevolkte landen van de wereld.
Ja. We hebben wel zitten filosoferen van wat gebeurt er als het financiële systeem het niet zou houden. Hè? Er is een kleine kans, IMF heeft gezegd, er is een kleine kans met hele grote gevolgen. En die kleine kans met hele grote gevolgen is dat het systeem het niet houdt en dat we echt een grote crisis krijgen. Dat is een kleine kans nog steeds, maar niet meer verwaarloosbaar lijkt. Als dat gebeurt, dan is het goed om daar misschien een soort plannen voor klaar te hebben, ook voor mensen, mensen die het individueel, die niet willen wachten op wat de overheid dan gaat doen ofzo.
Ja.
En dan is de algemeenheid, kan je zeggen, dat je dan in zo'n crisissituatie beter in een hele landelijke omgeving kan wonen dan in een binnenstad of in een grote stad kan wonen. Dat als je een studie maakt van crisis, of dan financiële crisis zijn of andere crisis, dan zijn er mensen die het minst last hadden van de crisis. Eigenlijk altijd mensen die bijna autarkisch of leven, maar in ieder geval in een landelijke omgeving zitten, in een agrarische omgeving. Ja, waar het leven in een periode van hoogconjunctuur eigenlijk hetzelfde is als in een periode van laagconjunctuur.
Ja, ik moest er aan denken omdat ik laatst een heel verstandig iemand sprak die via adviesgroepen echt beleid weet voor elkaar te krijgen bij de overheid. Ook wel goed beleid. En die had weinig geïnvesteerd in zijn woning in de stad, maar die had een boot waar wel 5 mensen op konden. En die had kleding voor alle temperaturen. Dat vond ik toch wel slim.
Ja, met een boot die iedereen bevelde. Je pakt een klein bootje. Die stop je vol met wat eten. Je kan een jaar lang gewoon overal naartoe varen. Dus,
En zien we nog iets over het hoofd? Een soort van, misschien een soort van kamikaze-beleid van de Bush-regering. Want hij geeft zo ontzettend veel geld uit. Stiglitz, de econoom, die heeft laatst een boek geschreven. Heeft hij het over bedragen van 5 tot 7 biljoen. Dus 1000 miljard dollar voor de oorlogen alleen al in Afghanistan en Irak.
Ja.
En Bush is daarmee geconfronteerd. Met die vraag van veel mensen denken dat de oorlog zo duur is dat we daardoor een slechte economie hebben. Hij zegt nee, we hebben zoveel huizen gebouwd. We hebben te veel huizen gebouwd en daarom gaat het slecht met de economie. Zegt dat ook iets over hoe hij naar oorlog kijkt? En, of je
nou, wat verbazingwekkend is natuurlijk dat er in Amerika een misdadig korte termijn beleid is gevoerd op het gebied van economie en geldschepping en alles wat daar met de economie te maken heeft. Alleen maar op korte termijn belangen gedacht. Alleen maar om die volgende verkiezingen te winnen. Met eigenlijk een soort zekerheid, daarom heb ik mijn boek ook kunnen schrijven, ik ben geen helderziende, een zekerheid van de crisis een paar jaar later. En ik heb al de urgentie gevoeld om dat boek te schrijven en snel te schrijven als de dollar valt. Omdat ik wist, als ik rustig de tijd ga nemen, je bent er zelfs bij betrokken geweest, als ik daar 2-3 jaar de tijd voor ga nemen, het wordt een groot boek en een dik boek, dan ben ik waarschijnlijk te laat. Dus ik heb zelf altijd, en anderen ook met mij, gevoeld van, ja, je moet nu heel snel, ik moest heel erg dat boek schrijven, of je moet, vermogende mensen moesten nu snel een zaak op orde brengen, omdat je wist, dit wordt een crisis.
Ja.
En het kan nog 7 jaar duren, maar de kans is groot dat het. Nou, wie heeft het? Paul Volcker, de voorganger van Alan Greenspan, die heeft een paar jaar geleden geroepen dat we 50% kans hebben op een grote crisis binnen 5 jaar. Dat zei hij een jaar of 3-4 geleden. Dus ik heb die inzaken, dat wist het. Maar waarom heeft de regering Bush nou voor gekozen dus om een beleid te voeren dat je weet dat je een grote crisis krijgt binnen een paar jaar? Dat is de grote vraag. En misschien Bush sowieso al dat er een crisis zou komen. Sowieso dat het Amerikaanse systeem onhoudbaar was geworden. En hebben ze gedacht van nou, we gaan in ieder geval voor de korte termijn het voor ons doel zo goed mogelijk gebruiken. Zodat wij in ieder geval de macht hebben, wij de dingen kunnen doen die wij willen doen.
Ja, of is het gepland dat ze het expres willen? Wat, dat soort verhalen hoor je ook over 1929.
Waarom zou Nederland een crisis willen storten?
Nou, je hoort het ook over 1929, dat ze dat expres hebben willen doen. Daarna kun je alles goedkoop opkopen, dat soort
verhalen. Nee, zo werkt het niet.
Nee?
Sorry, nee, zo werkt het niet. Nee. Je gaat niet bewust een land helemaal in crisis storten om zelf de boel weer goedkoop te laten of te kunnen kopen. In de jaren 20 was er een explosie van krediet geweest, zoals er een explosie van krediet is geweest in de jaren 90. En 1929 zagen insiders dat het onhoudbaar zou worden om die goederen tijden voor te laten bestaan. En de insiders zijn toen in de zomer van 1929 al gaan verkopen. Omdat ze wisten, die crisis zit eraan te komen. En toen de crisis uiteindelijk kwam, ja, hebben ze natuurlijk gewacht op lage prijzen en zijn ze aandelen terug gaan kopen. Maar ook de rijke mensen, die hebben grote problemen gekend door de crisis van de jaren 30 en de oorlog in de jaren 40 die eruit volgde. Dus dit plan je niet om er aan te profiteren. Alleen, je weet, als je insider bent, ongeveer wat je kan verwachten. En daar ga je dan wel op inspelen.
Hey Willem, je bent ook insider wat betreft olie. Daar ben je nu voor een nieuw boek aan het schrijven. Las ik in je nieuwsbrief. Wat kun je erover vertellen?
Ja, het boek is bijna af. De permanente oliecrisis. In het boek schrijf ik, er is maar één mogelijkheid dat we niet worden geconfronteerd met olieprijzen die helemaal door het dak gaan. Die enige mogelijkheid is een wereldwijde recessie, waardoor de vraag naar olie zeg maar met 10%, 20%, 30% af zal nemen. Gebeurt dat niet, dan hebben we een permanent probleem op de oliemarkt. Omdat, nou, Bush heeft toevallig vrijdag bevestigd. Hij zei, all prices are high because demand is greater than supply. Hij zei dat tussen neus en lippen door, maar het was voor het eerst dat hij bevestigde. De vraag naar olie is groter dan de wereldwijde productie. Dat is anderhalf jaar het geval, dat lees je geen enkele kant. Maar het gat is 1,1 miljoen vaten per dag op een wereld olieproductie van 85 miljoen vaten per dag. Dat gat wordt steeds groter. De olieprijs gaat hard richting de $200. En dat alleen is volgens mij al genoeg om wereldwijd een recessie te veroorzaken. Maar goed, we hebben nu dus één probleem, de kredietcrisis. Daarnaast hebben we het volgende probleem, dat is de olie die opraakt, of in ieder geval onbetaalbaar wordt. En zo ziet het toch steeds meer naar uit dat we, zoals een hoop mensen het al hebben voorspeld, dat we rond 2010, 2011, 2012 een grote overgang ergens zien ontstaan in het kapitalistische systeem. De manier waarop wij de wereld runnen en de hoogconjunctuur hebben opgevoerd tot de ongekende hoogte, dat is onhoudbaar. Het afrekeningsproces is zich nu aan het voltrekken. Dat is nu begonnen.
Ja, ik heb het idee dat eigenlijk allerlei soorten systemen aan het instorten zijn. Hey Willem, wij praten verder op 27 mei bij de tweede avond van Docs at the Docs. Die gaat over olie. Dan gaan we ook praten over je boek. We gaan dan de film vertonen, A Crude Awakening. Lijkt me leuk je dan weer te zien, maar dan op het podium bij Docs at the Docs. 27 mei, Willem, dankjewel.
Oké, ik ben erg benieuwd waar we dan staan met de crisis over een paar maanden.